Wij slaan Gods woord in het Lucas-evangelie open en lezen daaruit hoofdstuk 9 vanaf vers 28 tot en met 36 en vervolgens hoofdstuk 24 vers 50 tot en met 53. Dus Lucas 9 vanaf vers 28 tot en met 36 en Lucas 24 vanaf vers 50 tot en met 53.
En het geschiedde omtrent 8 dagen na deze woorden, dat hij hen medenam, Petrus en Johannes en Jacobus, en klom op den berg om te bidden. En als hij bad, werd de gedaante zijns aangezichts veranderd, en zijn kleding wit en zeer blinkende. En ziet, 2 mannen spraken met hem, welke waren Mozes en Elias. De welke gezien zijnde in heerlijkheid zeiden zijn uitgang, die hij zou volbrengen te Jeruzalem. Petrus nu, en die met hem waren, waren met slaap bezwaard en ontwaakt zijnde zagen ze zijn heerlijkheid en de 2 mannen die bij hem stonden. En het geschiedde als ze van hem afscheiden, zo zei Petrus tot Jezus, Meester, het is goed dat wij hier zijn en laat ons 3 tabernakelen maken, voor u 1 en voor Mozes 1 en voor Elias 1, niet wetende wat hij zei. En als ze nu zei, kwam een wolk en overschaduwde hen. En ze werden bevreesd als die in de wolk ingingen. En er geschiedde een stem uit de wolk, zeggende, Deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. En de stem geschiedde, en als de stem geschiedde, zo werd Jezus alleen gevonden, en ze zwegen stil, en verhaalden in die dagen niemand iets van hetgeen zij gezien hadden. Dan lezen we nu verder in Lucas 24 vanaf vers 50. En hij leidde hen buiten tot aan Betanië, en zijn handen opheffende, zegende hij hen. En het geschiedde als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En ze waren alle tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen.
Jezus hemelvaart, dat is het thema waaronder Gods woord vanmorgen wordt verkondigd. Jezus hemelvaart. We letten allereerst op doorboorde handen. In de tweede plaats op zegenende handen. En in de derde plaats op volle handen. Dus doorboorde handen, zegenende handen en volle handen. We staan vanmorgen gemeente rondom het woord op de Koningsdag. Van de verheerlijkte middelaar, de Heer Jezus Christus. Zijn Koningsdag. Waarin we gedenken dat hij de troon besteeg en ook werkelijkheid werd, wat hij kort daarvoor, voordat hij opgenomen werd ten hemel, al zei tegen zijn discipelen, aan mij is gegeven, alle macht in hemel en op aarde, alles wat er plaatsvindt, ook in deze onrustige tijd. En ook in de spanning die op dit moment oploopt, op zoveel manieren in het grote wereldtoneel, is dat het enige wat ons rust en houvast biedt. Christus regeert, dwars door alles heen. En hij volvoert zijn raad. Hij heeft die macht en bevoegdheid ontvangen van zijn vader. En gebruikt die macht en die bevoegdheid ook ten volle uit. Om te demonstreren zijn heerlijkheid, zijn majesteit. De almacht van God gelegd in de doorboorde handen van de zaligmaker. Op alle mogelijke manieren laat hij zien dat hij regeert, zowel in crisissituaties als ook in tijden van grote zegeningen die de Heer in de loop van de eeuwen geschonken heeft onder het Joodse volk, als ook in de kerk die bestaat uit de heidenen. En toch gemeente, als wij zo met elkaar staan op deze Koningsdag, de dag waarop Christus de troon besteeg in hemelse heerlijkheid, valt het me eerlijk gezegd een klein beetje tegen hoe weinig aandacht de evangeliën geven aan dit machtige gebeuren. Leg het maar eens naast elkaar, jongelui. Lucas 2, die laatste 3 versen van Lucas 24. In die laatste versen van Lucas 24 wordt de hemelvaart van Christus beschreven. Goed, ik geef het direct toe dat Lucas ook in het eerste hoofdstuk van Handelingen, het tweede deel van zijn werk, het een en ander beschrijft over Jezus' hemelvaart. Maar dan nog komt het er eigenlijk wel een beetje bekaard van af. Als je het legt naast Lucas 2, waar heel gedetailleerd en uitvoerig wordt beschreven hoe in de dagen van keizer Augustus Een koningskind geboren werd in de stad van koning David. En allerlei mensen ook naar voren worden gehaald. Lucas noemt ze soms ook bij naam, Simeon en Anna. Duidelijk te maken met wat voor heerlijkheid. Ondanks dat alles zich voltrekt in de schaduw van het dagelijks leven. Maar hoe eigenlijk al vanaf het eerste moment alles staat in het teken van de heerlijkheid van dit kind. Het ere zij God, dat klinkt in die nacht over de velden van Bethlehem. Krijgt een echo hier op aarde. Weerklank in de harten van verschillende vromen. Die door de Heilige Geest gebracht worden naar de plaats waar het kind ligt in de kribbe. Of gedragen wordt in de armen van zijn vader en moeder op het tempelplein. Uitvoerig wordt daarbij stilgestaan. En dat geldt trouwens ook voor de andere evangelisten, Matthäus. Die beschrijft hoe wezen vanuit het Verre Oosten, uit de omgeving van het huidige Irak, de moeite nemen om die lange reis af te leggen, volgend de gids, die pinkelt aan de hemel, die ster die als het ware hun de weg wijst en hem brengt bij die plaats, Bethlehem, waar de Heer Jezus geboren is. Maar ook beschrijft hoe Herodes alles op alles zet om dit kind al in de knop om het leven te brengen. En als je dan doorbladert door het Matthäus-evangelie, dan nog geen 2-3 versen. Waarin Matthäus beschrijft hoe Jezus ten hemel opvoer. En Johannes zegt helemaal niets. En Marcus noemt het zo in een zucht. De laatste versen van Marcus 16. Is dat niet een beetje vreemd? We zeggen hier in 2018, het is Jezus Koningsdag. Hij besteeg de troon. En het Nieuwe Testament wijdt er ogenschijnlijk nauwelijks aandacht aan. Vinden ze niet zo belangrijk. En geven daarom misschien niet te veel eer en waarde aan dit heilsfeit. Moeten we de kerkgeschiedenis misschien dan maar vandaag gaan corrigeren, gemeente? Hemelvaartsdag maar afschaffen en maken tot een volledige vrije dag. Ik kan me vergissen, maar ik denk dat wij meer in de weer zijn met kerst en alles wat daarmee samenhangt. Dan met Hemelvaartsdag. Misschien klonk die vraag ook wel vanmorgen in een gezin. Waarom moeten we nou vandaag naar de kerk? Ja, het is Hemelvaartsdag. Nou, waarom? Nou ja, dat zijn we dan zo gewoon, hè? Is dat nou eigenlijk zo, gemeente, dat de evangelisten weinig aandacht eraan geven? Wij lopen het gevaar van morgen om inderdaad er zo tegenaan te kijken. Dat heeft natuurlijk ook te maken met de schriftlezing, de tekstkeuze. Alles is gericht op die laatste verse van het Lucas-evangelie. En dat was voor mij ook een belangrijke reden om ook die eerste schriftlezing samen te lezen. Omdat Lucas ook iets wil uitleggen. Juist in die laatste verse. Laten we eerst daar maar even naar gaan kijken, gemeente, die laatste vers, vers 50. Waar de evangelist beschrijft hoe de Heer Jezus zijn discipelen buiten uit Jeruzalem leidt tot aan Betanië. En daar zijn handen opheft om hen te zegenen. Lucas gebruikt daar een merkwaardig woord voor uitleiden. Een woord dat niet zo heel veel voorkomt in het Nieuwe Testament. En wat Lucas trouwens ook heel bewust gebruikt binnen dit eerste deel van zijn werk. Naar buiten leiden. Dat gebeurt eigenlijk alleen maar door één en dezelfde persoon, namelijk de Heere Jezus Christus. En Lucas wil daarmee duidelijk maken dat hij de leiding heeft, ook op dit beslissende moment. Hij wordt niet bij de hand genomen door Romeinse soldaten of door andere mensen die hem leiden naar een plaats waar hij ten diepste met zijn discipelen niet wil zijn. Nee, nu heeft hij de leiding over alle dingen en nu is hij ook vrij man in de diepste zin van het woord. Niets en niemand kan hem meer deren. Hij staat buiten het lijden, boven het lijden. Hij regeert. Maar Lucas gebruikt dit woord ook om als het ware een lijn te leggen, een link te leggen. Tussen het gedeelte dat wij vanmorgen ook gelezen hebben, Lucas 9 en Lucas 24. En ik wil daarom toch even, volgend het spoor van de evangelist, nog even met u terugbladeren naar Lucas 9. Het gedeelte dat wij samen vanmorgen gelezen hebben, wordt beschreven hoe de Heer Jezus voorbereid wordt op het lijden en sterven dat aanstaande is. En hij is zich daarvan ten volle bewust. Hij heeft dat al kenbaar gemaakt in de kring van zijn discipelen. Eigenlijk stond heel zijn leven vanaf het begin in dat teken. Maar nu het lijden ook dichterbij begint te komen en de zaligmaker zich opmaakt om naar Jeruzalem te gaan en daar te gaan lijden, wordt hij daarop ook voorbereid door God. Twee van zijn dienstknechten gezonden heeft naar zijn zoon, Mozes en Elia, de wet en de profeten, de schriften worden hier gesymboliseerd, om met de Zoon van God door te spreken over het lijden dat aanstaande is. En als Lucas dan dat ook verwoordt, hoe dat daar gebeurt op die berg der verheerlijking, dan zegt hij vervolgens, en ik lees dan met u vers 31, als Mozes en Elia samen in gesprek zijn met de Heere Jezus, het volgende. Hij zegt daar in vers 31 van Lucas 9, de welke gezien zijnde in heerlijkheid, zeiden zijn uitgang die hij zal volbrengen te Jeruzalem. Ze spraken met de zaligmaker door over zijn uitgang. Let u er even op. Ze gaan niet met de zaligmaker in gesprek over zijn lijden. Over wat er plaats zal vinden in de hof van Gethsemane. Hoe hij daar uitgeperst wordt, buigend zijn hoofd en zijn rug onder het recht van zijn vader. Ze spreken niet met de zaligmaker over het lijden dat hem overkomt in de zaal van Caïphas, die honen, die spot die hem daar ten beurt valt. Ze spreken ook niet met de zaligmaker over de Godverlatenheid die Jezus zal moeten inleven in de drieurige duisternis. Ze spreken met hem over zijn uitgang uit Jeruzalem. Niet zijn ingang in Jeruzalem, in het lijden dat daar wacht. Nee, zijn uitgang uit Jeruzalem. Zij staan niet stil bij het lijden van de zaligmaker, maar ze spreken met hem door over de heerlijkheid achter het lijden. De zaligmaker zal ontvangen uit de handen van zijn vader. De hemel daalt af voordat Christus gaat lijden en sterven. Samen met Mozes en Elia spreekt de zaligmaker door over de heerlijkheid die hem wacht. De vreugde die hem ten beurt zal vallen, zo zal later de schrijver aan Hebreeën dat zo met die woorden omschrijven. Ziende op de vreugde die hem stond te wachten, ging Christus het lijden en sterven in. Het is niet alleen dit moment dat de Lucas daarmee ook een link legt tussen Lucas 9 vers 31 aan de ene kant en Lucas 24 aan de andere kant. Kort daarna komt hij daar opnieuw op terug in vers 51 van Lucas 9. Laten we het maar even lezen. Waar hij zegt dat de Heer het volgende zegt, vers 51 van Lucas 9. En het geschiedde als de dagen van zijn opneming vervuld werden. Zo richtte Jezus zijn gezicht om naar Jeruzalem te reizen. De dagen van zijn opname, van zijn hemelvaart. Als dat moment is aangebroken, wendt de Heer Jezus zijn gezicht naar Jeruzalem, neemt zijn discipelen mee en gaat daar naartoe. Niet, zo wil Lucas zeggen, om gekruisigd te worden, maar om opgenomen te worden. Dat is het doel wat de zaligmaker voor ogen heeft. Niet het bittere lijden, maar wel de hemelse vreugde. Niet de Godverlatenheid, Maar Gods aanwezigheid, de volmaakste en diepste zin van het woord, in de hemel. Niet het verlaten worden door zijn vrienden, maar het omringd worden door de triomferende kerk onder begeleiding van de hemelse koren, die de verheerlijkte Zoon, die ten hemel is opgevaren, juichend inwacht en hem in aanbidding alle lof, eer en heerlijkheid toezingen. Niet de rechter Caiaphas, maar de vervulling van de woorden. Gij zult de Zoon des mensen zien komen in heerlijkheid, zittende op de wolken. Niet de troon van Pilatus, maar de vervulling van de woorden die wij samen gezongen hebben met Psalm 110, waar de Vader tegen zijn Zoon zegt, zit aan mijn rechterhand, op mijn troon. Daarom moeten we vanmorgen allereerst ons beeld corrigeren, gemeente, alsof, mag ik het vanmorgen zomaar eens even zeggen, hemelvaart er wat achteraan hangt. Komt dan zo even terloofs ter sprake met een paar versen. Soms ook maar als een soort afronding, zo lijkt het in een paar ter Marcus-evangelie bijvoorbeeld. Nee, de evangelisten, ieder op hun eigen manier, en hier zien we de manier waarop Lucas dat doet, maakt duidelijk dat heel Jezus leef, met name in die laatste periode, gericht is op de hemelvaart. Dat het niet begint op het moment wanneer hij zijn discipelen meeneemt uit Jeruzalem naar Betanië en hij daar voor hun ogen opvaart ten hemel, uitspreidend zijn armen, zegenend zijn volk en kinderen. Maar dat hemelvaart begint in Lucas 9 op de berg der verheerlijking. Waar de hemel al openscheurt, die wolk naar beneden daalt, de stem van de Vader klinkt in dat nachtelijke duister. Deze is mijn geliefde Zoon, in de welke ik mijn welbehagen heb. Waar Jezus geflankeerd wordt door de schriften Mozes en Elia, die met hem doorspreken, vertroostend over, niet over zijn naderend lijden en sterven, maar over zijn opgenomen worden in de hemelse heerlijkheid. De hemel kijkt dus over het kruis heen, over de hof van Gethsemane. En laat zo de Zoon ook zijn ogen opheffen naar boven, opdat hij over zijn lijden heen zou zien op wat hem ten beurt ten deel zal vallen. De verheerlijking van de Zoon door de Vader. Hemelvaart ligt dus in gebed, in Jezus lijden en sterven. Dan plaatst ook Christus lijden, ik stip dat vanmorgen maar heel even aan, ook meteen in een heel ander licht. Jezus lijden wordt niet overschaduwd door verdriet, door bitterheid. Maar Jezus lijden wordt overschaduwd door hemelse vreugde. En heerlijkheid. Ook de Godverlatenheid op Golgotha. Het staat in het teken van Jezus' opname in hemelse heerlijkheid. Er liggen vanmorgen een aantal lijnen, gemeente, die ik rondom dit eerste punt, doorboorde handen, ook met u even wil gaan volgen. In de eerste plaats met deze hele algemene lijn. Hemelvaart ligt verankerd in de heilsfeiten van kribbe en kruis. Staat nooit op zichzelf. Dat betekent dat de deur naar de hemel, die open ging voor de ten hemel gevaren Christus, scharniert in het kruis van Golgotha. Met dat doel kroop hij door het stof, zo'n worm en geen man in Gethsemane. Met dat doel liet hij zijn handen binden. Daarom werd hij gekruisigd. En om die reden werd hij door zijn Vader verlaten. Omdat zometeen op rechts gronden de deur van de hemel voor de verheerlijkte zoon open zou slaan. Hij hoefde niet te kloppen. Dat had hij op Golgotha al gedaan. En hij hoefde niet op de drempel van de eeuwigheid te wachten. En hij hoefde zichzelf niet meer voor te stellen. En er kwam geen onbekende de hemel binnen. Maar er kwam de Zoon de hemel binnen. Die ingewacht werd door zijn Vader. Die met eeuwig gesproken niet langer kon wachten op het moment dat hij zijn Vader zou ontmoeten. Tellend de dagen weg. Dat de dagen van zijn opname vervuld zouden worden. Achter de deur van de hemel stond ook de Vader die geen seconde langer kon en wilde wachten op het moment dat hij zijn Zoon binnen zag komen. Gewoon in een menselijke gestalte. Die zonder woorden uit te spreken alleen maar zijn handen uitspreidde naar zijn Vader om de bewijzen te leveren dat alles, maar dan ook werkelijk alles, wat de Vader hem had opgedragen, is voldaan. Wat in de stille raad des vredes onderhandeld en besloten werd voor zijn lijden en sterf, krijgt nu zijn verheerlijking en vervulling wanneer de Zoon binnenschrijdt en zich voorstelt aan zijn Vader als de verheerlijkte middelaar, niet meer dragend de doornenkroon, maar op het voorhoofd waar de littekens van de doornen nog zitten, de kroon van hemelse heerlijkheid, macht en majesteit gelegd krijgt uit de handen van zijn Vader. Het is dus geen momentopname, hemelvaart. Maar het is een doorgaande lijn. De deur gaat open. Omdat de weg die Christus bewandeld heeft, en nu op dit moment bewandelt, dwars door die deur, de hemel inleidt. De tweede lijn van morgen. Hemelvaart plaatst niet alleen het lijden van Christus, een bitter lijden en smadelijk lijden, in het licht van hemelse heerlijkheid. Het is alsof de Zoon wil zeggen tegen zijn kinderen, zo is nou ook uw lijden. De moeite die u overkomt, het kruis dat u overdraagt, smarten die u moet ondergaan. Geestelijke verlating die u moet ondervinden in het lijden. Vragen die soms zo pijn kunnen doen in uw ziel, is God er wel? En weet hij wel van mijn weg? Kent hij wel mijn moeite? Worden mijn tranen wel verzameld in zijn fles? Het staat allemaal in het teken van diezelfde vreugde. Daarom zegt de schrift het ook. Dat wij buiten de legerplaats moeten gaan zijn smaadheid dragende. Maar wel met dat belijden in ons hart. Maar wij zien Jezus met eer en heerlijkheid gekroond aan de rechterhand van zijn hemelse Vader. Hemelvaart wil als het ware onze ogen aftrekken van onze omstandigheden. En opheffen naar boven, niet alleen om met een heilige jaloezie en heimwee de heerlijkheid van Christus na te staren, hoe hij opvaart naar zijn Vader, maar juist ook beseffen dat de weg die de middelaar gaat, van lijden naar heerlijkheid, van hellevaart naar hemelvaart, de weg is die ook zijn kinderen zullen gaan. Uit de diepte. Tot de hoogte. Dat ligt ook in dat gebaar, gemeente, dat de zaligmaker maakt. Wanneer hij, staande in de kring van zijn discipelen, ik zit nu weer in Lucas 24, zijn armen uitspreidt en opvaart in hemelse heerlijkheid. Een gebaar dat niet alleen heel vertroostend en veelzeggend is, maar wat ook nogal de nodige verwarring geeft. Namelijk, wat bedoelt de Heer Jezus eigenlijk met dit gebaar, zonder dat het met woorden wordt uitgelegd? Laat het maar even lezen, gemeente, Lucas 24, vanaf vers 50. Dan zegt de evangelist het volgende, en hij leidde hen buiten tot aan Betanië en zijn handen opheffende, zegenende hij hen. En het geschiedde als hij hen zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En zij aanbaarden hem en keerden weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. Het gebaar van die uitgespreide handen, dat is zoveel zegt. En dat roept ook zoveel op, ik hoop ook in uw gemoed. Ontroerend moment, zo lijkt mij dat. Zaligmaker omringd door zijn 11 discipelen, deze manier afscheid neemt. En als er gezocht wordt naar betekenis van dat gebaar, dan is al heel snel de stap gezet naar de grote hoge priester. Die één keer in het jaar op grote verzoendag uit het heilige der heiligen terugkomt. Hij ging naar binnen met 2 schalen bloed, dompelde in het heilige zijn handen daarin, schreide achter het gordijn dat scheiding maakte tussen het heilige der heiligen aan de ene kant en het heilige aan de andere kant tot voor de ark en besmeurde zo het verzoendeksel met zijn bebloede handen en kwam met die rode handen en ik stel me dat zo voor, de priester in dat witte gewaad besmeurd ook met bloedvlekken op de armen van zijn kleding, kwam hij zo terug naar het volk, spreide zijn handen uit en sprak dan de woorden van nummer 6. De Heere zegene u en hij behoede u. Zo is dan de gedachte, spreidt Jezus ook zijn handen uit. Als de grote hoge priester. En zegen zo op een priesterlijke wijze zijn kerk en kinderen, wanneer hij opvaart naar hemelse heerlijkheid, Gods heiligdom binnentreedt. Toch gemeente, hoe aantrekkelijk die uitleg ook is, er zijn wel een paar vragen bij te stellen bij die uitleg. En ik stel ze maar ook gewoon even. Eerbied voor de schrift betekent ook recht doen aan de schrift. Niet eruit willen halen wat wij er graag inlezen. Dat is het woord van God. Wij zijn bij de schriften maar leerjongens. En ik weet niet hoe het bij u op school ging. Maar de meester in de klas moest bij ons regelmatig zeggen, nu zijn jullie allemaal stil. Opletten. Anders begrijp je het niet. Je moet er zo vaak nog aan denken, gemeente, als je gebogen zit over het woord aan die jaren van toen. Hoe vaak heb je dat zelf ook niet? En daarom is Bijbel lezen en de tijd ervoor nemen ook zo belangrijk. Dat als je Gods woord bestudeert in biddend opzien tot de Heere, er als eerste zo vaak achter komt, Heer, ik heb het eigenlijk altijd anders gelezen, soms ook helemaal verkeerd gelezen. Ik stel me zo een paar vragen. In de eerste plaats deze vraag, als de Heer Jezus hier de houding zou aannemen van een priester, waar is dan de tempel? Die is er niet. Want hij staat buiten Jeruzalem. In de nabijheid van Betanië, nou er zijn verschillende daarvan onder ons geweest in de achterliggende weken. Ontroerend gezicht als je op de Olijfberg staat, bij Betanië zo op de achtergrond. Je kijkt dan naar Jeruzalem, dan zie je daar dat tempelcomplex ligt. Maar één ding is duidelijk, je staat niet op het tempelplein. Het tweede wat opvalt is dat in het hele Lucas-evangelie nergens de Heer Jezus wordt voorgesteld als een priester. Hier ook niet. En wat ook opvalt trouwens, is dat Lucas... Je zou verwachten als een evangelist, mag ik het eens zo zeggen, heel menselijk, de kans ziet om het die kant uit te werken. Jezus als de grote priester die hier afscheid neemt van zijn volk en kinderen, opvaart naar de hemel en hen op een priesterlijke wijze zegent. Als Lucas de kans zou zien om Jezus zo ook neer te zetten, al beschrijvend Jezus leven in zijn evangelie. Nou neem het van mij aan, hij liet die kans niet liggen. Maar hij doet het niet. En dat moet ons dubbel voorzichtig gaan maken, gemeente. Als de Bijbelschrijver geen hint geeft in die richting, moeten wij de schrift ook niet willen duwen in die richting. Maar kan het wel eens betekenen dat wij moeten buigen voor het woord, onze beelden moeten inleveren. Lucas bedoelt hier ook niet Jezus neer te zetten als een priester. Je opvaart naar Gods heiligdom. Hij bedoelt wel iets anders. De manier waarop Lucas Jezus zo beschrijft, die naar de hemel vaart, die opvaart ten hemel, lijkt veel op een ander moment. En daar moeten we toch inderdaad terug naar de schrift, het Bijbeltje van Lucas. Neem dat mee, jongelui. De evangelisten, als ze de betekenis van Jezus leven en werken uitleggen, doen dat altijd aan de hand van Bijbelse woorden en beelden, ontleend aan het Oude Testament. Zonder het Oude Testament kun je de evangelie gewoon niet begrijpen. Ook de betekenis van hemelvaart niet. Zegenende handen, daarvoor moeten we terug in de diepte van het Oude Testament. En ik neem u even mee naar dat vertrek waar Jacob ligt op zijn bed, omringd door zijn 12 jongens. Eén voor één neemt hij afscheid van zijn jongens. En vervolgens is het Jacob die zijn handen uitstrekt en zijn kinderen zegent. Op een hele verrassende wijze, zo blijkt wel uit de reacties van de jongens. De oudste wordt overgeslagen, hij krijgt de eerstgeboortezegen niet. En Jacob legt het ook al beeldend uit waarom hij die zegen misloopt. Juda die zich borg heeft gesteld voor zijn zoon Benjamin, ontvangt de zegen wel. Diezelfde Jacob die even daarvoor ook met zo'n profetisch vergezicht die handen kruisend legde op de twee zonen van Jozef, Efraïm en Manasse. En zegende, terwijl Jozef als het ware wil ingrijpen en tegen zijn vader wil zeggen, vader, u doet het verkeerd. Is het Jacob die geleid door de profetische geest duidelijk maakt aan zijn zoon dat dit de raad en de wil van God is. Zegenende handen op een sterfbed. Niet alleen om afscheid te nemen op een ontroerende wijze. Sommigen onder ons zullen dat misschien ook wel meegemaakt hebben met het overlijden van hun eigen vader, die vervuld van diezelfde geest afscheid nam van zijn kinderen en zegende vlak voor zijn overlijden en zo de laatste adem uitblies. Maar Jacob bedoelt met die zegen ook meer. Niet alleen afscheid, nee, die doorgaande lijn. De profetie moet verder gaan. De komst van de Messias wordt door Jacob biddend ingewacht. Vandaar ook die uitroep tussen die zegen. Op uw zaligheid wacht ik, Heer. Juist op dat dieptepunt, als hij door dan in de spiegel kijkt en zijn leven in een flits voorbij ziet komen, dan is een slang, dat was Jacob ook in zijn leugenachtig gedoe. Je hoort daarin het verlangen doorklinken naar de openbaring van Gods volkomen heerlijkheid. Zegenende handen, dan moeten we ook terug naar een ander moment in de schrift, ook eeuwen voordat de Heer Jezus zijn handen uitspreekt, namelijk naar Deuteronomium 33, waar Mozes afscheid neemt van het volk zittend op zo'n hoge berghelling, terwijl hij beneden het volk ziet liggen. Zijn handen uitspreekt en dat lied van Mozes weer galmt tegen de berghellingen op. De eeuwige God zij u tot een woning en van onder eeuwige armen. Maar het is ook Mozes die op die berghelling verder kijkt, over het hoofd van het volk heen de toekomst inkijkt. En in die zegenende armen ook als het ware vooruit wil grijpen naar het heil dat daar ligt te wachten en waar het hart van Mozes verlangend naar uitgaat. Weer die doorgaande lijn. Niet alleen dat moment van afscheid nemen. Maar een doorgaande lijn. Dat is wat de zaligmaker hier ook wil uitbeelden als hij die handen uitspreekt. Ja, het zijn doorboorde handen die herinneren aan alles wat achter hem ligt. Maar het zijn ook zegenende handen die zonder woorden aan de discipelen verkondigen het heil dat nog staat te komen. Het is Lucas trouwens die dat ook op een andere manier laat zien en daarvoor wil ik wel even met u bladeren naar zijn tweede deel, Handelingen 3, kijkt u maar mee. Waar Petrus ook heel kort terugkomt op de hemelvaart van de zaligmaker en in één zin als het ware samenvat waarom de zaligmaker ook zo moest lijden en moest sterven, maar ook opgewekt werd door zijn vader. Handelingen 3, het laatste vers. Waar aan het einde van een lange toespraak van Petrus hij het als volgt samenvat. Handelingen 3 vers 26. God opgewekt hebbende zijn kind Jezus heeft dezelfde eerst tot u gezonden. Dat hij u lieden zegenen zou. Daarin dat hij een iegelijk van u afkeren van uw boosheden. Dat is dus de bedoeling van die zegenende handen. Om zijn kerk en kinderen af te laten keren van hun boosheden. Hoe dan? Door bij hun afscheid te zeggen tegen zijn discipelen, ik ga u nu verlaten, de hemel wacht, mijn vader roept mij tot u. En nog één keer zeg ik het u met grote klem, bekeert u. Mag ik dan eens even vrij vertalen, gemeente? Ik ga nu weg, zoeken jullie het maar zelf uit. Doe je best. En als je je best hebt gedaan, afkeren van je boosheden, dan wacht je straks diezelfde hemelse heerlijkheid. Al zeggen we dat niet hardop, gemeente, maar vergis ik mij als wij, als u genade ook mag kennen, wel zo vaak in het leven staan. Wat zegt het u nu, de heilsfeiten, de troost van de heilsfeiten? Wat betekent de hemelvaartsdag voor u vandaag, 2018? In het licht van uw boosheden, van je boezemzonden, van je driften, verlangens en begeerten, die zich niet strekken naar de hemel, wel naar de hel. Wat zegt het ons nu, hemelvaart? Die handen zich uitstrekken over het hoofd van zijn kerk. Mag ik u dan even meenemen, zo buiten Jeruzalem bij Betanië. Je kijkt zo naar die handen die steeds kleiner worden. Ja, zo lijkt het voor ons. Maar als je vanuit het ten hemel varende Christus kijkt, dan wordt de rijkwijde van die handen steeds breder en verder. Zo omvatten uiteindelijk heel deze wereld. Opdat uit deze wereld, uit alle tongen, talen en natie, Christus en gemeente, bijeen vergadert onder die twee handen. Maar wat verwacht u daar nu van die handen? Petrus zegt in Handelingen 3, opdat hij u zegenen zou. Waarmee dan, Petrus? Wel met de Heilige Geest zou zegenen. Omdat de zaligmaker als geen ander weet wie hij achterlaat en in wat voor situatie zijn kerk achterblijft. Een boze wereld met een boos hart. Het zijn dan wel doorboorde handen. Maar het zijn ook koninklijke handen. Waarmee de zaligmaker als het ware, als hij die handen uitspreidt over zijn kerk en kinderen, uitlegt, ik regeer. En niemand anders. Door mijn woord en door mijn geest. Wat is dat machtig gemeend, als dat ook door de Heilige Geest mag worden toegepast op je hart en leven. Dat die zegenende handen meer zijn dan alleen maar priesterlijke handen. Ja, als ik kijk naar die handen, dan zie ik inderdaad de littekens in de handpalmen van de zaligmaker staan. Thomas heeft misschien er nog even over gedacht. Aan dat moment dat Jezus voor hem stond en tegen hem zei, Thomas, leg je vingertoppen er maar eens in. En overtuig jezelf. Maar deze zegenende handen zijn allereerst handen van de triomferende Christus. Dat wat Mozes en Elia op de berg der verheerlijking tegen de zaligmaker al zeiden. toen zij met hem handelden over zijn uitgang, met hem doorspraken over zijn uitgang en ingang, opgang in hemelse heerlijkheid. Toen stond dat gesprek niet in het teken van het bittere lijden en sterven dat zat te wachten op de zaligmaker, wat Jezus ten volle wist en waarvan hij bewust was. Maar toen ging dat gesprek over de hemelse heerlijkheid die wachtte op de zaligmaker achter het kruis. Daar spreken die handen nu van. Nu hij buiten Jeruzalem, buiten Betanië staat, uitgerekend op de plaats waar de Heere Jezus zijn discipelen verzamelde voordat hij die laatste tocht aflegde en Jeruzalem binnentrok. Lucas beschrijft dat ook als een koninklijke intocht in Jeruzalem. De koning werd zingend ingewacht. Gezegend is hij die komt in de naam des Heeren. Gezegend de koning van God. Zo kwam hij Jeruzalem binnen en al wist de massa het niet ten diepste wat ze zongen. De zoon begreep het wel. Mozes en Elia hadden met hem daarover gesproken. Achter dit kruis en achter het lijden wacht de troon, de hemelse heerlijkheid. Zo gaat hij nu op naar de hemel als de verheerlijkte koning die de troon zal bestijgen, de eer zal ontvangen. En die voordat hij de troon zal binnenkomt, al duidelijk maakt waartoe hij die koninklijke heerschappij wil gebruiken. Namelijk om zijn kerk en volk te zegenen. We zongen het gemeente en het ontroerde me diep. Psalm 67. God is ons genegen. Onze God geeft zegen. Kijk, daar kun je ook geen woorden meer gebruiken. En dan begrijp ik ook dat Lucas daar niet zoveel woorden meer aan wijdt. Maar dat hij als het ware haast naar de beschrijving van Handelingen 1 en 2, de uitstorting van de Heilige Geest. Daar waar God zijn welbehagen volkomen openlegt. En al zijn genadige gezindheid ten volle openbaart en demonstreert. Lege harten worden vervuld, lege handen worden vervuld. Opdat de kerk hier beneden voluit in contact zou staan met de kerk hierboven. Verbonden door die ene koning en middelaar, de verheerlijkte Christus. Is dat ook niet wat wij nodig hebben? Is het in de strijd van ons leven? Hoe vaak wordt ons het zicht op de hemelse heerlijkheid niet ontnomen door de donkere wolken van lijden, verdriet en pijn? Hoe vaak staan we voor ons gevoel niet buiten de hemel? Of een man door de vragen van aanvechting en strijd, is het wel voor mij? Heb ik mezelf niet bedrogen? Is het niet allemaal inbeelding geweest? Wat komt er nou van terecht in mijn leven met alle goede voornemens en beloften? Iedere keer weer opnieuw word ik er onderuit gehaald. Nee, we worden er niet onderuit gehaald. We duiken er zelf in. In het vermaak van de zonde. Geen slachtoffertje spelen. Maar wie zichzelf kent voor Gods aangezicht, die neemt ook zijn verantwoordelijkheid voor de Heer. Dan benoem ze schuld en zonde. En dan komt ook de vraag naar je toe. Is er wel voor zo mijn plaats bij God? Hoe kan de mond die zo vaak liegt, de gedachten die zo vaak vloeken, God loof en hem al mijn liefde waardig schatten? Die zegenende handen maken dus ook duidelijk dat we afhankelijk zijn van die handen. En ik kijk dan nu even met u voor het laatst naar het Lucas-evangelie. Dat zit wel in ons derde punt, volle handen. Ik wil het nog even één keer met u lezen, gemeente. De versen daar staat: en hij leidde hen buiten tot aan Betanië en zijn handen opheffende zegende hij hen. En het geschiedde als hij ze zegende, dat hij van hen scheidde en werd opgenomen in de hemel. En dan komt het, de reactie: en zij aanbaden hem. En keerde weder naar Jeruzalem met grote blijdschap. En zij waren alle tijd in de tempel, lovende en dankende God. Amen. Voordat wij gaan kijken wat er in die lege handen wordt gelegd, zullen we toch eerst even moeten kijken, als ik Lucas goed lees tenminste, waar die volheid van zegen vandaan komt. Het is alsof Lucas wil zeggen, let u even op de woorden, ik wil het nog een keer secuur met u lezen. Vers 50, buiten aan Betanië en dan komt er zijn handen opheffende. Nou, ga er maar staan, gebeten. Je staat er bij Betanië, dat groepje mannen. En in één keer gaan die handen van de zaligmaker omhoog. Wat doe je dan? Nou, dan ga je niet naar de grond staren, toch? Nee, dan volg je de beweging van die armen. En als vanzelf gaan je ogen mee naar boven, opheffende. Volgende vers. Het geschiedde als hij hen zegende dat hij van hen scheidde en werd opgenomen. En dan zegt Lucas, dat had hij eigenlijk niet eens hoeven zeggen, opgenomen. Natuurlijk begrijpt het Lucas, in de hemel. Ja, zegt Lucas, maar ik wil het als het ware onderstrepen. Die ogen moeten naar boven, op. Heffen, opnemen, in de hemel. Van die kant kunnen we dus verwachten, gemeente. Van boven. Zomaar even een vraag tussendoor. Wanneer heb jij nou voor het laatst naar boven gekeken? Ja, als je dat niet doet, dan heb je geen lege handen. Dan lag er wat anders in je hand. En vul zelf vanmorgen maar even in wat erin lag. Ik heb er gewoon geen zin in om dat even te concretiseren. Vanmorgen staan in de schaduw van de hemel. Opgenomen in de hemel. Wil ik eigenlijk niet zoveel moeite en tijd nemen om ons te verdiepen in de bagger van hier beneden. Maar weet u wat nu ook zo vertroostend is vanmorgen? Als je nou vanmorgen in de kerk zit met die bagger aan je hand, vol van de vunzigheid van dit leven. Dat die zegenende handen nu ook duidelijk maken. Uit die hemel stromen van zegen. Machtige werk van de Heilige Geest. Ook wil komen in de diepte van ons leven. Als ik Petrus hoor in Handelingen 2. Die staat daar voor die schaar. En hij zegt, kijk nou eens naar je handen. Daar zit bloed aan. Het bloed van Jezus uit Nazareth. Jullie hebben hem gekruisigd. En jullie hebben hem vermoord. Maar dan is er ook die volheid in de hemel die op dat moment afdaalt op aarde om die handen en daarachter die harten te reinigen, te zuiveren, te heiligen, om vervuld te worden met de Heilige Geest, plaats te maken voor de Christus de Schrift, God te verheerlijken in het leven van moordenaars. Daarom is het hemelvaart ook voor u geworden. En ik haast me direct om te zeggen, laat het voor u niet te vergeefs hemelvaart zijn geweest. Laat dat niet gebeuren. Het kan toch niet zo zijn, gemeente, dat in het licht van het evangelie vanmorgen mensen de handen in de broekzak houden. Die handen naar beneden houden, die handen uitstrekken naar iets anders of iemand anders. Maar als je die beweging zo mee mag maken, dan luisteren naar het woord. Volgend de armen van de zaligmaker, volgend de opgevaren gestalte van de zaligmaker. En nakijkend in de hemel. Alsof Jezus bij wijze van spreken niet meer predikt met de woorden, maar zonder woorden hun harten wil meenemen naar boven om die lege handen te vervullen. Waarmee te vervullen? Wel, Lucas gebruikt de volgende woorden. Ze aanbaden hem en hij noemt dan een woord wat wil zeggen ze gaan languit op de grond met de handen uitgestrekt naar beneden. Vol overgave en aanbidding geven ze zich over aan het ten hemel gevaren Christus. Nee, aan God. De God van deze Christus. Heel Jezus lijdt en heel zijn sterven, heel zijn verheerlijking staat in het teken van de verheerlijking van God. God heeft zijn zoon opgenomen, zegt Petrus later, opdat hij u zou zegenen. Daarom alleen die houding voor Gods troon en hier beneden. Volkomen aanbidding. En diezelfde blijdschap in de hemel daalt af naar beneden hier op aarde, vers 52. En ze geven gaan weer terug naar de tempel, lovende en dankende God. Dat is alsof Lucas zegt, hier raakt de aarde de hemel in de tempel te Jeruzalem. En in het heiligdom daarboven staat hetzelfde koor met hetzelfde lied ter ere van dezelfde God. Er is geen scheiding meer tussen de hemel en de aarde. De Heere zelf verenigt en beide door zijn werk en door zijn geest. Wat is dat ook machtig, gemeente. Als je dat hier op aarde ook mag ondervinden, dat die scheiding zo wegvalt. Ik denk dat ik geen woord te veel zeg, dat een ieder die God vreest, dat ook in zijn leven wel eens heeft ondervonden. Bijvoorbeeld de eerste keer toen God zijn liefde uitstortte in je hart. Voor je gevoel was er toch nog maar één stap. Toch? Je stond bij God. Voor zijn troon. Die diepe vrede. Die opwelt vanuit de hemel. Neerdaalde in je hart. Die diepe blijdschap. Waarin? In God. Wat lag er ook een heerlijke overeenstemming met de blijdschap die op dit moment volmaakt leeft voor Gods troon. Die diepe vreugde waardoor je voor je gevoel nooit meer wilde zondigen. Je kon het niet eens begrijpen dat een ander nog kon zondigen. Later kwam je erachter dat het wel anders ligt. Maar ook daarna, mag ik dat zo eens gewoon heel concreet gaan toepassen, gemeente, ook in de richting van de avondmaalzondag die dichterbij begint te komen. We dat ook wel eens mogen ondervinden aan de avondmaalstafel. Misschien wel op een hele verrassende wijze, altijd met die spanning naar de avondmaalstafel. Altijd die strijd daaromheen. En toen kwam de Heere over aan de tafel. Mocht je het woord van het evangelie volgen, laat ons onze harten opwaarts heffen. In de hemel. Daar waar Jezus Christus is, zittende aan de rechterhand van God. Dat heel bewust vlak voordat de avondmaalsbediening plaatsvindt in het formulier. Dat het avondmaal ook in dat teken wil staan. Niet in het teken van de bitterheid van het lijden. Maar in het teken van de heerlijkheid van de opgestaan en opgevaren Christus. En daarachter zijn Vader en de Heilige Geest. En er ook aan de avondmaalstafel een heilige eenheid mocht zijn. Tussen de troon van God en de tekenen van brood en wijn hier aan de avondmaalstafel. Die rust en die stilte die er dan vanuit mag gaan. Die al die stemmen laat verstommen. Die dat onrustige gevoel in één klap wegvaagt. En in de plaats daarvan de volle liefde van God. Je leven en in je hart wordt neergelegd door de Heilige Geest. En je dronken mag worden in de liefde van God door Christus. Zijn dat niet van die heilige momenten, gemeente? Waarin we als het ware een voorsmaak krijgen op de hemelse heerlijkheid. Dan ben ik aan het einde van de preek toch terug bij het begin van de preek. En ik bevindelijk mag verstaan wat Mozes en Elia tegen Christus zeide, voor zijn lijden en voor zijn sterf. Namelijk dat achter dat kruis, net buiten de stadspoort van Betanië, van Jeruzalem, Betanië ligt. Plaats waar Jezus wordt opgenomen in hemelse heerlijkheid. En ik hier, dragend mijn kruis, al mag zien wat er ligt achter het kruis. Namelijk de hemelse heerlijkheid die God heeft weggelegd voor degenen die hem vrezen. Amen.